Dit is de AD Nieuwsupdate met Roel Maalderink. Politievakbond ACP maakt zich zorgen over de mogelijke maatregelen die gaan gelden voor de horeca in het westen van het land. Gisteren lekte uit dat die eerder dicht moeten. Aan de lijn nu Gerrit van den Kamp van ACP. Gerrit, welke problemen voorzien jullie?
Nou, het eerste wat wij voorzien is dat het beleid eigenlijk niet meer aansluit wat maatschappelijk geaccepteerd wordt en ook wat handhaafbaar is voor politie en BOA's. Met deze maatregel zie je dat eigenlijk het probleem letterlijk verplaatst wordt. Eerst naar buiten. Mm-hmm. Doordat als de horeca dicht moet, die mensen naar buiten gaan, het vaak daar niet mee eens zullen zijn. Dan waarschijnlijk dicht bij elkaar zullen blijven en dat kan ook weer leiden tot nieuwe problemen. Dan wel, ze gaan op andere plekken verder met dicht bij elkaar staan. Waardoor zeg maar, het hele effect van wat je beoogt eigenlijk niet gehaald wordt.
Mm-hmm. En wat zou jullie voorstel zijn dan? Moet het helemaal van tafel?
Nou, wij hebben al enige weken discussie met onze eigen minister, maar ook met het kabinet, dat het beleid eigenlijk helemaal herzien zou moeten worden. Mm-hmm. Je ziet dat dit heel erg lang gaat duren. Dat het ook de vraag is of dit wel de juiste aanpak is. Maar belangrijker, je ziet dat het maatschappelijk draagvlak onder steeds meer groepen er niet is. En mensen er ook niet in geloven dat dit de oplossing is. Daarnaast, ook al zou dat het wel zo zijn, mensen nemen het ook voor een deel op de koop toe.
Ja.
En politie en BOA's moeten dat handhaven. Dat wordt steeds ingewikkelder. De afgelopen week is er niet of nauwelijks geschreven aan boetes. Dus ja, de vraag is natuurlijk hoe effectief is dit eigenlijk allemaal nog.
En waarom is er dan niet of nauwelijks geschreven afgelopen week? Hoe komt dat?
Nou, ik denk dat zowel politiemensen als BOA's zien dat dit niet de oplossing is. Dat zij proberen via andere wegen mensen te bewegen om mm-hmm. uit de drukte te gaan. Niet te dicht op elkaar te zitten en dat ze proberen het zo op te lossen.
Ja.
Maar eigenlijk is natuurlijk de conclusie dat mensen zolang in een vorm van quarantaine, hoe je dat dan ook maar wilt noemen, of lockdown, niet meer kunnen accepteren, daar niet meer op deze wijze mee verder willen gaan. Dus het wordt echt wel tijd voor een reset van dat beleid.
Ja, want wat ik eigenlijk een beetje hoor, het gaat niet eens zozeer om de handhaafbaarheid van deze maatregel, waarbij de horeca de banden weer een beetje worden aangetrokken. Het gaat eigenlijk überhaupt om de handhaving van welke coronamaatregel dan ook.
Nou ja, als je ziet dat de getallen weer oplopen, dan zie je dus dat mensen zich gewoon gedragen, in ieder geval flink deel, alsof er niets aan de hand is, het leven gewoon door willen. Omdat mm-hmm. men ziet dat die aanpassingen moeilijk passen in wie we als mensen zijn. We zijn toch sociale wezens die toch op een of andere manier de verbinding willen, dingen willen kunnen doen. En voor een paar weken of 2 maanden, 3 maanden gaat nog, maar niemand weet hoe lang dit duurt.
Ja.
En mensen nemen gewoon het risico, dat is duidelijk.
Ja. Maar wat is het alternatief dan? Moeten we dan de teugels laten vieren en dan hebben we het risico dat het weer zo oploopt en de IC's weer vol liggen?
Nou ja, wat we zien is dat zeg maar het beeld een andere is. En ik denk wel dat je daar dus dan ook met elkaar moet accepteren dat als dat allemaal niet meer gaat, mm-hmm. dat je de discussie moet voeren, ja, welke consequenties heeft dat dan? En dan moeten mensen ook begrijpen dat de zorg dat niet allemaal kan opvangen.
Ja.
En dat je die verantwoordelijkheid ook met elkaar moet nemen.
Ja.
Je ziet trouwens dat de getallen aardig oplopen, de ziekenhuisopnames ook toenemen.
Mm-hmm.
Natuurlijk zullen dan wetenschappers zeggen, ja, maar dat kan alleen maar erger worden. Ja, maar je ziet gewoon dat het maatschappelijk niet aanvaard wordt. En ja, dan krijg je dit soort ontwrichtende zaken en dat moet je niet willen.
Ja, zonder draagvlak is het voor jullie eigenlijk niet te doen.
Nee, maar ook maatschappelijk niet. Nou. Dus het gaat enerzijds over de handhaving. De politiemensen en de BOA's zijn de uiteinden van de overheid die moeten handhaven.
Ja, ja.
Maar het is gewoon dat het, nou ja, de effectiviteit hiervan, dat het daadwerkelijk helpt.
Ja.
Die wordt niet meer gezien door de samenleving.
Het is vandaag precies een jaar geleden dat advocaat Dirk Wiersum werd vermoord. De strafrechtadvocaat werd voor zijn huis in Amsterdam neergeschoten. Wiersum was advocaat van Nabil B., de kroongetuige in de rechtszaak rond de crimineel Ridouan Taghi. Strafrechtadvocaat Patrick van der Meij, verschrikkelijke gebeurtenis natuurlijk. Waar was jij toen dat gebeurde, toen je erover hoorde?
In de rechtbank in Amsterdam. We waren net met een zaak begonnen en ik stond te pleiten samen met 3 andere advocaten. Verzoek om aanhouding. En waarnaast een advocaat ineens stilvalt en tegen me zegt, je moet op je telefoon kijken. En dat vond ik eigenlijk heel vreemd, omdat het midden in een verhaal was. En al snel wordt dan duidelijk hoe verschrikkelijk het nieuws is dat zich op dat moment voltrekt.
Is het sindsdien ook heel erg veranderd, het werk, het vak, hoe jij het ervaart?
Ja en nee. In die zin, om te denken dat je helemaal veilig bent als strafrechtadvocaat in het werk dat we doen, dat zou wat naïef zijn. Dus in zoverre ben ik niet veel alerter geworden, maar ik merk wel dat er meer voorzichtigheid is en meer drie keer nadenken voordat je oversteekt. En dat merk ik niet alleen bij mezelf, maar dat merk ik bij al mijn collega's.
Is het ook moeilijker geworden dan om je werk goed uit te voeren?
Ja, in die zin dat je altijd oog hebt voor de complexiteit van een zaak of de heftigheid van een zaak en de belangen die spelen. En eventueel tegenstrijdige belangen, die weeg je altijd tegen elkaar af. Maar nu lijkt het alsof je een extra check in je zaak aanlegt in de zin van hoeveel extra gevaar en gedonder kan dit voor mij gaan opleveren.
Ja. En zo'n kroongetuige bijstaan bijvoorbeeld, is dat dan iets, zou je dat doen?
Ikzelf zou dat niet doen, maar dat leent zich ook slecht met mijn praktijk en de praktijk van mijn kantoor, omdat we in veel grote zaken zelf optreden waarin een kroongetuige wordt opgevoerd. Dat was eigenlijk een pragmatisch argument om het niet te doen, ja. Maar ik vind principieel ook heel veel af te dingen op de regeling van de kroongetuigen en op hoe die wordt toegepast in de praktijk. Dat hebben we de laatste jaren wel gezien, wat daarop af te dingen is. Maar ik vind dat zodanig principieel dat ik wel kan zeggen dat ik geen kroongetuigen zou bijstaan. Het wordt lastiger als er een vaste cliënt van je, waar je een goede band mee hebt, ineens besluit kroongetuigen te worden. Maar zelfs in die setting zou ik me afvragen of ik daar de geschikte persoon voor ben.
Ja. Ja, dat net over, ook over de saamhorigheid die eigenlijk ontstond op het moment vlak na de moord. Minister Grapphuis noemde de moord vorig jaar ook een aanslag op de rechtsstaat. Dit nooit meer, beloofde hij. Heeft hij alles gedaan om die woorden waar te maken?
Nou, ik weet niet of ik dat helemaal kan toetsen, want dat is nogal een grote jas die je op dat moment zou moeten aantrekken, ja, om te beweren dat je alles kunt ondervangen. Maar wat me opvalt uit die tijd, even los van minister Grapphuis, want ik denk dat die wel oprecht is geweest, ook in zijn emotie die je liet zien. Er was een klein moment waarop bij een grote publiek duidelijk werd wat voor risico's kleven aan het vak van een strafrechtadvocaat. En ook aan wat wij voor werk eigenlijk allemaal verrichten in het belang van iedereen. Niet alleen in het belang van de cliënt, maar in het belang van de rechtsstaat. Ja. Dat klinkt een heel wollig, maar ook gewoon in het belang van de maatschappij. Ja. En ik voelde me een korte periode gesteund, maar ik kon bijna niet geloven dat er zo breed werd gedacht dat die advocaten goed werk verrichten. En als je ziet, we zijn nu een jaar verder. Als ik al enige steun voelde in dat vroege moment, kan ik zeggen dat dat gevoel volledig verdwenen is.
Ja. Overweeg je wel eens te stoppen?
Nee, althans niet op deze reden.
Nee.
Ik hoop dat ze zodanig veel geld hebben verdiend dat ik op een tropisch eiland kon zitten. En dat zou de reden zijn om te stoppen. Maar
ja.
Nee, ik snap het sentiment heel erg en het is gewoon eng en gevaarlijk. Maar het is tegelijkertijd het mooiste beroep van de wereld en een heel belangrijk beroep. Je helpt zo verschrikkelijk veel mensen. En die mogen niet de dupe worden van een verschrikkelijke gebeurtenis als deze.
Het is aftellen naar de Amerikaanse verkiezingen. Wordt Donald Trump weer herkozen of gaat de voorkeur van de kiezers uit naar Joe Biden? Amerika-kenner Victor Vlam volgt het hele verkiezingscircus op de voet en gaat vanaf zondag samen met Maarten Koolsloot het theater in met de show Donald Trump is niet gek. Ja, Donald Trump is niet gek. Waar gaat de show over?
Nou, we gaan eigenlijk met mensen een soort van virtuele campagnereis doen. Maarten en ik zijn zelf in het verleden vaak naar de Verenigde Staten geweest. Hebben daar die campagnebijeenkomsten van dichtbij gezien. Hebben de kandidaten daar zelfs ontmoet en de hand geschud in de tijd dat dat nog kon. En heel veel mensen zeggen altijd, ja, het is hartstikke leuk, wat gaaf, wat leuk die ervaringen. Maar dat zou ik ook wel een keer willen doen. Maar dat is natuurlijk iets wat de meeste mensen gewoon, waar ze niet de tijd voor hebben. Waar ze misschien ook niet het leuk genoeg voor vinden. Mm-hmm. Maar wij willen ze in het theater meenemen naar die campagne. Om het echt die ervaring ze te laten geven van hoe het is om dat allemaal, dat hele circus daar, om dat mee te maken.
Heb jij Trump en Joe Biden dan ook de hand geschud?
Ja, ik heb ze in het verleden beide de hand geschud. Ik heb zelfs een foto van met mijzelf met beide kandidaten. Kijk. Inderdaad. Ja. Ja, dit is inderdaad de foto met Trump. Ik heb ook dus een foto met Biden, die is uit 2008.
Ja.
En het is echt een verschrikkelijke foto, dus ik heb hem nooit gepubliceerd. Hij bestaat echt, maar zowel ik als Joe Biden kijken erop alsof we gewoon zwaar bezopen zijn, helaas.
Maar het is wel echt gebeurd dus. Maar de foto is tussen hand om te laten zien.
Ja.
En je hebt vorig jaar een boek uitgebracht hè, met dezelfde titel. Waarom dacht je nou, ik ga ook een theatertour doen?
Nou, weet je, het is wel leuk om gewoon mensen wat meer context te bieden en tegelijkertijd ook gewoon een klein beetje de entertainment te bieden. Wat we ervan maken is dat het aan de ene kant leuk is, mensen krijgen nieuwe inzichten. Aan de andere kant, we maken er ook een show van. Dus op een gegeven moment tijdens de voorstelling gaat er een alarm af, gebeurt er iets groots. We proberen er echt wat van te maken. Maar ook proberen we gewoon echt wel mensen wat mee te geven. Wat interessante dingen, wat dingen die ze nog niet wisten, die wel weer inzicht geven in wat er gaande is in de Verenigde Staten. Want een van de dingen die Donald Trump vaak verweten wordt, is dat hij niet zo heel erg presidentieel is. Dat hij misschien niet zo keurig is als zijn voorgangers. Maar als je naar de recente geschiedenis kijkt, klopt dat misschien. Maar de iets langer geleden geschiedenis, dan klopt dat helemaal niet. Het voorbeeld dat we aanhalen is bijvoorbeeld van Lyndon B. Johnson. In de jaren 60 was hij president, een goede president. Maar hij had één hele negatieve eigenschap. En dat is dat hij met de deur openpoepte en dat hij zijn adviseurs echt uitnodigde om in zijn hokje te komen vergaderen uit efficiëntieoverwegingen. Ja, dat is natuurlijk niet heel erg presidentieel gedrag, maar het geeft wel wat meer context en perspectief aan wat Trump allemaal voor gekke dingen doet op dit moment.
Ja, en jullie gaan dus ook een beetje inkijkje geven in de campagnetechnieken van Biden en Trump. Kun je dat vast een beetje uit de doeken doen? Wat gaan we bijvoorbeeld leren?
Ja, nou, een van de dingen is inderdaad dat goede politici, die moeten natuurlijk goed kunnen speechen. Dat doet Trump ook, nou ja, bijna elke dag op dit moment. Als je applaus wil krijgen, dan kun je dat heel goed in scène zetten door zogenaamde claptraps te gebruiken. Dat is wat speechwriters het noemen. Dat zijn formuleringen die zijn bedoeld om applaus op te wekken. Dus Donald Trump gebruikt bijvoorbeeld een drieslag, dat is de meest gebruikte daarvan. En dan zegt hij bijvoorbeeld, I will make America strong again, I will make America safe again, and I will make America great again. En dan krijgt hij daar een heel groot...
Je begint spontaan te klappen, ja.
Exact, ja.
En is dan de conclusie, is Trump dan gek of is hij niet gek?
Nee, ik denk dat hij niet gek is. Nee, ik heb altijd gezegd, Trump moet je niet onderschatten. Het is een van de 44 mensen die er in staat is gebleken om president te worden van de Verenigde Staten. Nou, ik denk dat dat betekent dat je gewoon best wel wat capaciteit moet hebben. Laten we ook niet vergeten dat hij best wel een vermogen heeft opgebouwd in de loop der jaren, zo'n 3 tot 5 miljard. Trump is iemand die dingen op zijn eigen manier doet. Maar ja, dat is in zekere zin niet iets wat hem gek maakt. Steve Jobs, die deed ook heel opmerkelijke dingen. Hij dacht jarenlang dat hij geen deo hoefde te gebruiken, omdat als hij genoeg groente en fruit had, dat hij dan niet zou zweten. Nou, dat bleek niet helemaal waar te zijn, maar het was een kleurrijk figuur die anders dacht. En ik denk dat dat ook de meest positieve manier is om naar Trump te kijken. Het is iemand die af en toe dingen op een hele eigen manier doet. Het is een kleurrijk figuur, maar dat maakt hem wel op zijn minst een interessant figuur.
Ja, en als mensen dan denken, nou, hier wil ik naartoe. Hoe moeten mensen kaartjes regelen?
Op de site eersterang.nl kun je een lijst zien van alle steden waar we gaan spelen. Dat is bijvoorbeeld in Lelystad op zondag het geval. Amstelveen, Culemborg, Diemen, Nieuwegein,
overal,
Enschede. Overal, het zijn er 11 tot aan de dag van de verkiezingen.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsen ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen, want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.